Daarna volgt een schriftlezing die u deze morgen kunt vinden. Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het zevende hoofdstuk.
Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Voleindig de heiligmaking en de vreze Gods. Geef ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt, om samen te sterven en om samen te leven. Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roems over u, ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alle verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God heeft de nederigen vertroost, heeft ook ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met de welke hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde van uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij. Alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik in u den zendbrieven bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat die zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft, nu verblijde ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt een dood. Want ziet ditzelfde, dat gij naar God zijt bedroefd geworden. Hoe groot de naastigheid heeft dat in u gevrocht? Ja, verantwoording, ja onlust, ja vrees, ja verlangen, ja ijver, ja wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar of dat onze vlijtigheid voor u openbaar zal worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijf mij dan, dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.
Het woord van de Heere gemeente dat we in deze morgen samen willen overdenken in de prediking van het woord, vindt u in vers 10 van dit hoofdstuk. Het zijn de bekende woorden uit 2 Korinthe 7 vers 10. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Geliefde gemeente, meer dan 100 jaar geleden hield de bekende prediker Charles Haddon Spurgeon in Londen een preek over deze tekst. En hij begon die preek ongeveer zo. Vanavond moet ik preken over de droefheid naar God. Ik denk dat dat nodig is. Want ik kom dat de laatste tijd maar weinig meer tegen. Die waarachtige bekering die gepaard gaat met de droefheid naar God. Het lijkt er tegenwoordig wel op of als mensen zonder bedroefd te zijn over hun zonde de bekering binnen kunnen springen. En alsof zij zonder berouw over hun schuld zichzelf rekenen tot de kinderen van God. En daarom denk ik dat het nodig is, gemeente, broodnodig om te preken over de droefheid naar God. 100 jaar geleden, zei u? Zou het toen zo geweest zijn? Zijn die woorden niet meer van toepassing een eeuw later in deze lage landen bij de zee? En niet alleen maar in die baptistengemeente waar Spurgeon stond, maar in onze kerken, ja, in onze christelijke gereformeerde kerken, ja, in de christelijke gereformeerde Eben Haezerkerk in Urk. Weten wij het nog? U en jij en ik. Wat de droefheid naar God en de waarachtige bekering is. Nee, en dan niet alleen maar met een beetje verstandelijke kennis, maar met ons hart. Ik hoop eigenlijk dat er iemand zit in de kerk die zegt, ja dominee, wat is dat dan? Met een honger. En met een dorst om te horen. We willen er samen over nadenken. De droefheid naar God, dat is het thema. 3 dingen. Vragen vanuit de tekst onze aandacht. Allereerst de tegenstelling. Want het gaat over de droefheid naar God tegenover de droefheid der wereld. In de tweede plaats het karakter van die droefheid. Want wat is dat nou eigenlijk? De droefheid naar God. En in de derde plaats de vrucht. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De droefheid naar God, de tegenstelling, het karakter en de vrucht. Als we deze woorden zo lezen in het verband waarin ze staan in 2 Korinthe 7, gemeente, dan is 1 ding duidelijk en dat is dat Paulus een bewogen mens is en een bewogen prediker. Nee, Paulus is niet klaar als hij het evangelie gebracht heeft. Hij is niet gauw klaar met zijn preken in de voorbereiding. 'S Woensdag zijn preek al klaar voor de zondag. En hij is ook niet gauw klaar met de preek in de nabetrachting. Hij ligt, als hij de preek gehouden heeft, wel eens wakker. Maar leest u dat dan? Nou, hier in 2 Korinthe 7. Want Paulus is een man die niet alleen maar het woord brengt in de synagogen en in de gemeente, maar die ook het woord verkondigt per brief. En aan die gemeente van Korinthe, die hem zo lief geworden is in de tijd dat hij die gemeente gesticht heeft en daar gewerkt heeft, heeft hij verscheidene brieven geschreven. Sommige geleerden zeggen dat er tussen de gemeente van Korinthe en Paulus op zijn minst 7 brieven heen en weer gegaan zijn. En dat is best mogelijk. In elk geval is duidelijk uit dit hoofdstuk dat Paulus, terwijl hij nu ergens in het westen van Klein-Azië zit, in de buurt van Efeze, laten we maar zeggen, hevig bezorgd is over de gemeente van Korinthe. Wat was er gebeurd? Die gemeente was ontstaan. Onder zijn prediking waren er velen tot bekering gekomen. Maar toen Paulus was weggegaan, waren er dwaalleraars gekomen. Dwaalleraars die allerlei onzin vertelden. En allerlei opgang maakten onder de mensen. En eigenlijk het evangelie zoals Paulus dat gebracht had, verduisterde. En een van de gevolgen was dat ze in Korinthe een beetje op Paulus begonnen neer te kijken. En dat er allerlei zonden in leer en leven op konden bloeien. En Paulus was in onrust. En in zijn grote onrust had hij een brief geschreven. Een brief die wij niet meer kennen. Maar waarvan hij in 2 Korinthe 2 zegt. Dat hij die in veel benauwdheid des harten. En met grote zorgen over de gemeente had geschreven. En in die brief, die wij dan de tranenbrief noemen, daar had Paulus de gemeente ernstig vermaand. Een scherpe preek gehouden, zouden we zeggen. En hoe was Paulus daaronder? Niet zoals sommige rechtzinnige dominees rechtzinnig dan in eigen oog vandaag. Ik predik het woord. En de mensen moeten maar zien wat ze ermee doen. Als ze weglopen, dan lopen ze weg. Zo was Paulus niet. Hij worstelde ermee dag en nacht. Heere, hoe zal dat woord aankomen? Ik heb zo moeten spreken en zo moeten schrijven. U weet het. Maar zou u willen geven dat die woorden geheiligd mogen worden en gebruikt mogen worden tot hun bekering? Van buitenstrijd, schrijft hij in het begin van het hoofdstuk. En van binnenvrees. Met het oog op die boodschap, die brief, weet u. En met het oog op het heil van de mensen aan wie die brief, die geschreven preek, gericht was. En het verontrust hem dat hij maar niets hoort uit Korinthe. En daarom stuurt hij Titus uit Klein-Azië naar Korinthe. Titus, ga eens horen, ga eens luisteren, ga eens huisbezoek doen. En Titus komt in Korinthe. Maar Titus' terugkomst laat ook op zich wachten. En Paulus heeft geen rust meer. Hij gaat Titus tegemoet reizen. Hij steekt met een schip over de zee tussen Turkije en Griekenland. En ja, dan in Macedonië, in de buurt van Filippi, daar ontmoet hij Titus. En ik denk zo dat Paulus, toen hij Titus ontmoet heeft, eerst gekeken heeft naar zijn gezicht toen hij hem zag aankomen. Hoe stond het? En Titus heeft goede berichten. Want weet u wat Titus aan Paulus vertelt? Dat de boodschap in Korinthe droefheid teweeg gebracht heeft. Goeie berichten. Een boodschap die droefheid teweeg brengt. Hoe kun je dat nou goede berichten noemen? Ja, want zo lezen we hier in het woord van onze tekst. Die scherpe prediking waarin Paulus die gemeente van Korinthe heeft vermaand. Heeft een droefheid naar God teweeg gebracht. En dan is Paulus zo blij en zwelt zijn hart zo op en krijgt hij zoveel vrijmoedigheid en hoop. Want wat ziet Paulus daarin? Dat God die scherpe prediking die hij in die brief heeft moeten neerschrijven heeft willen gebruiken. Zodat ze verbroken worden tot inkeer komen, bedroefd naar God. Wat een diepe achtergrond, gemeente. Van deze woorden. Wat ziet u hierin hoe een echte apostel, een oprechte dienaar van Christus, met de woorden die hij brengen mag en brengen moet, bezig is? Ik heb het al aangeduid, het is niet maar een man die de boodschap brengt, punt uit. Maar die worstelt onder de boodschap. Voor hij hem brengt en nadat hij hem gebracht heeft. Die worstelt met de zielen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Je leest bij de oude Puritijnen nogal eens. Dat wanneer zij hun preken voorbereiden. Dat ze in de voorbereiding hun preken nat maakten met hun tranen. En als ze de preken gehouden hadden, dan maakten ze ze opnieuw nat met hun tranen. Zouden we daar als gemeente niet om moeten bidden om zulke dominees? Die net als Paulus en net zoals vele dienaren van Christus in het verleden en in de voorbereiding en in de nabetrachting worstelen met het woord en met de zielen, hun preken nat maken met hun tranen. Niet dat het van de tranen van een dominee afhangt hoor, gelukkig niet. Maar het is wel de gewone manier waarop de Heere zijn woord wil zegenen als zijn knechten. Met dat woord zo intens aan de troon van de genade leren worstelen. Dan komt er droefheid. Droefheid naar God staat er. Ja, dat moeten we goed lezen. Dat die gemeente van Korinthe dus onder die scherpe preek, onder die schriftelijke preek, die brief van de apostel Paulus, bedroefd is geworden. En dan laat de tekst duidelijk zien, nou is droefheid op zich nog geen kenmerk van genade. Dat moet u maar nooit vergeten. Want droefheid, verdriet, dat kan alle kanten op. Kan allerlei oorzaken hebben. En Paulus laat ook nadrukkelijk zien in dit samenvattende woord hier in onze tekst. Kijk, er is een droefheid naar God en er is een droefheid der wereld. En die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En de droefheid der wereld, die bewerkt de dood. Wat is nou die droefheid der wereld? Want als je dat scherp ziet, dan kun je des te duidelijker zien wat die droefheid naar God is. Droefheid der wereld, is dat de droefheid over wereldse dingen? Ja, dat toch niet helemaal. Denk aan de periode dat we in Canada waren en dat een jonge predikant daar in Canada in zijn eerste gemeente, hij stond er misschien nog maar een half jaar in, spreekte over deze tekst. En dat hij toen zo de droefheid der wereld uitlegde. Gemeente, droefheid ter wereld, dat is wanneer we alleen maar verdrietig zijn over allerlei dingen die er in deze wereld fout lopen. En hij ging zelfs zo ver dat hij zei, ja, droefheid ter wereld, dat is wanneer je bedroefd bent bij het sterven van iemand die je lief is. Nou, daar kreeg hij nogal wat reactie op en dat kunt u begrijpen. Want dat bedoelt onze tekst ook niet. Nee, als je als vader of als moeder bij het graf van een kind zou staan, of als man of vrouw bij het graf van hem of haar die je lief was, dan mag je verdrietig zijn. En dat is niet noodzakelijk droefheid ter wereld. Nee, we moeten het veel scherper zeggen om het duidelijk te maken. De droefheid ter wereld werkt de dood. En dan lees ik in de brief aan de Romeinen een uitdrukking die bijna parallel loopt met deze woorden van Paulus hier. Want de zonde werkt de dood. Wat is de droefheid der wereld? Dat is hetzelfde als de zonde. Je zou kunnen zeggen de droefheid der wereld als een zondige droefheid. En als je bij het graf van iemand staat die je lief is en je hebt verdriet, dat is niet zondig. Toch? Als zelfs de Heere Jezus bij het graf van Lazarus, Johannes 11, stond met de tranen in de ogen, Jezus weende, dan is dat een duidelijke aanwijzing dat wij in de situaties van verdriet en rouw niet onbewogen hoeven te zijn, maar ons verdriet mogen tonen en het vooral bij de Heere mogen brengen. Nee, het gaat hier niet zomaar over menselijke droefheid, want die mag er zijn. maar over zondige droefheid. Dat is de droefheid der wereld. En wat moet je dan aan denken? Nou, aan verdriet. Wat eigenlijk verkeerd is en wat de zaligheid en de bekering in de weg staat. Je kan denken aan het verdriet van Esau. Esau, u weet het, die ruige figuur die zo graag op jacht ging, die eigenlijk om de godsdienst van de vaderen, om de God van Abraham en Isaac zich niet bekommerde. Maar toen Jacob op een listige manier die eerstgeboorte zegen van hem had afgenomen, en Esau kon binnen om zich door zijn vader te laten zegenen nadat hij het wildbraad had klaargemaakt. En hij ontdekt dat Jacob die zegen heeft weggenomen. Dan schreeuwt Esau het uit. Waarom? Ging het hem toch om de bekering? Ging het hem toch om de God van de vaderen te kennen? Wel nee. Hij was als een pruilend kind wat zijn zin niet kreeg. En als later Esau toch rijk geworden is in deze wereld en toch zegeningen gekregen heeft in deze wereld, dan is Esau zijn verdriet vergeten. Geef Esau de aardse zegeningen, geef Esau de dingen van deze wereld en zijn verdriet is over. Het was geen droefheid die hem bij God bracht, maar het was alleen maar de verbittering omdat hij niet kreeg waar hij zin in had. Het was de droefheid van de wereld. Je kan ook denken aan de tekening in de Bijbel van Rachel. Een eigenlijk wat onverkwikkelige geschiedenis uit het boek Genesis. Rachel heeft geen kinderen. En dat is op zich een verschrikkelijk verdriet voor haar. Laten we daar zeker niet gering over denken. Maar zoekt Rachel het bij de Heere. Zoekt Rachel het biddend voor het aangezicht van de Heere te verwerken. Haar verdriet en haar pijn en haar gemis wel nee. Ze wordt zelfs onredelijk tegen Jacob. Geef mij kinderen. Bitter. En als ze dan haar kinderen ontvangen heeft als een wonder van God, dan leest u nergens dat Rachel God de eer geeft. Rachel heeft genoeg aan de zegen. Rachel heeft ten diepste God niet nodig in die omstandigheden. Leest u het maar na. En zo kan er ook in het leven van mensen vandaag de dag verlangen zijn en droefheid zijn als het verlangen niet vervuld wordt. Maar in plaats dat we ootmoedig en smekend mee tot de Heere vluchten, komen we in de verbittering terecht. Of vergeten we ons verdriet als de tijd alle wonden heelt, zoals de wereld zegt. Alle verdriet, gemeente, waarmee we niet tot God vluchten. Alle verdriet waarmee we God, zoals het vroeger gezegd werd, aan zijn plaats kunnen laten. Alle verdriet dat zo weer overgaat zonder dat we God bij nodig hebben. Dat blijft beperkt tot deze wereld. En uiteindelijk werkt dat de dood. Zult u het niet vergeten. Ja, maar wat is dan die droefheid naar God? Nou, eigenlijk is dat al enigszins aangeduid in de woorden die ik tot nu toe gezegd heb. Die droefheid naar God, dat is in elk geval
Een droefheid waarmee we tot de Heere leren vluchten. Een droefheid, u mag het ook zo zeggen, die aan God verbindt. En dan kan die droefheid veroorzaakt worden door allerlei omstandigheden. Hoeveel keer zal het gebeurd zijn dat iemand onder de slagen van het leven, zeg bij een geopend graf, zeg bij het sterfbed van iemand die hem lief is, zo getroffen was dat hij ermee tot God leerde vluchten. Allereerst misschien om de verscheurdheid van zijn hart, om de nood van zijn of haar ziel, met betrekking tot het gemis. Maar het bleef daar niet bij. Het werd dieper. Je kreeg God niet alleen nodig als een God die steunen en troosten en helpen kan in het verdriet wat op deze aarde te vinden is, maar God nodig voor onze schuld, als een borg en zaligmaker van de zonde. Droefheid naar God, dat is een droefheid die aan God verbindt, die naar God uitdrijft. En laat ik dan meteen de vraag maar stellen: is er dat in ons leven? Droefheid die aan God verbindt. Dat we het in allerlei levensomstandigheden niet verwachten van mensen, niet verwachten van onszelf, niet zoeken bij allerlei bronnen die hier op aarde te vinden zouden zijn of niet te vinden zouden zijn, maar dat het ons aan God verbindt. Heeft het ons met de berijming van Psalm 59 in nood aan God verbonden? Hebben wij in hem ons hoog vertrek gevonden, die in zijn goedertierenheid zijn vleugels over mij heeft uitgebreid? Ja, maar waar gaat die droefheid dan over? Ze verbindt aan God, zegt u. Wel, die droefheid is een droefheid die te maken heeft met God. Laat ik het dan zomaar eens zeggen. Maar ik moet het eigenlijk nog dieper zeggen vanmorgen. Dat is een droefheid die overeenstemt met de wil van God. Want je kan natuurlijk de woorden in het midden van onze tekst zo lezen. De droefheid naar God. Nou, dan denken de meeste mensen allereerst bij de droefheid die naar God uitgaat, die God zoekt, die God nodig krijgt. En dat is zeker ook een aspect van de tekst. Maar er zit nog veel meer in. Letterlijk staat er in de grondtekst zoiets als dit: een droefheid die overeenstemt met God. U kunt dat zien bijvoorbeeld ook in de titels van de evangeliën. Dan hebben we het over het evangelie naar Marcus, het evangelie naar Lucas, het evangelie naar Johannes. En dan bedoelen we het evangelie volgens Johannes, zoals Johannes het heeft neergeschreven. Nou, zo staat het er eigenlijk. Het evangelie naar Johannes, de droefheid naar God. De droefheid volgens God, eenvoudig gezegd, de droefheid die met de wil van God in overeenstemming is. Daar gaat het om. Een droefheid naar Gods wil. En wat is nou de droefheid naar Gods wil? Dat is dat je bedroefd wordt over het feit dat Gods wil hier op aarde niet gedaan wordt. In deze wereld niet. In ons goede vaderland niet. En als je heel eerlijk bent, in je eigen leven niet. Dus een droefheid naar God betekent bedroefd te zijn over het feit dat de wil van de Heere door ons niet gedaan wordt. dat wij zondigen tegen de wet en tegen de inzettingen van de Heere, tegen zijn recht en tegen zijn heiligheid, tegen zijn genade en tegen zijn goedheid. En opnieuw die vraag, kent u, ken jij het verdriet daarover dat je tegen de wil en de wet en de inzettingen van de Heere gezondigd hebt? Want gemeente, dat is nodig. Dat is nodig voor mensen die in zonde leven. Dat is nodig voor mensen die zich om God of gebod niet bekommeren, dat ze dat gaan leren, voor God te buigen en hun zonde te belijden. Maar dat is ook nodig voor kerkmensen, voor jonge mensen en voor ouderen die nog onbekeerd zijn. Dat ze verdriet leren kennen, droefheid over de zonde. Ja, zegt iemand, en als je die nu niet kent? Nou, dat is heel erg. Want als je die droefheid niet kent, zegt de tekst toch overduidelijk, dan ben je een vreemdeling van de bekering en van de zaligheid. Want dat kennen van de bekering, zeg, en dat deel hebben aan de zaligheid, dat gaat niet zonder de waarachtige droefheid naar God. Spurgeon had gelijk, zoals men in het begin van de preek aanhaalde. Hoe kun je nou kennis hebben aan de bekering en aan het heil zonder de droefheid naar God en zonder de droefheid over de zonde? Weet u wat dan nodig is als je die droefheid niet kent? Als je het berouw over de zonde niet kent? Als je die gebogen knieën in stilte niet kent, waarbij je zegt, Heere, ik ben zo leeg en zo arm, want ik mis u? Dan zijn een paar dingen dringend nodig voor u en voor jou. Allereerst dat u leert bidden om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Heere, ik ken u niet, ik ken mezelf niet, ik ken de droefheid over de zonde niet, maar wil u me laten zien wie u bent en wie ik zelf ben? Wil u me ontdekken aan mijn schuld en aan mijn zonde? Kennen we dat gebed nog? Heere, laat me zien wie ik zelf ben voor uw aangezicht. Misschien wel eens gehoord van dat kleine meisje. In de tijd van de grote opwekking aan het begin van de 18e eeuw. In het uiterste noordoostpuntje van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Het heette toen Nieuw-Engeland. En onder de prediking van die machtige verkondigers van het evangelie, zoals Edwards en Whitefield, gebeurden daar wonderen toen. En een van degenen die door het woord werd aangeslagen was een klein meisje, Phoebe Bartlett, 4 of 5 jaar oud. En terwijl ze aan het spelen was, zo zegt haar moeder, ging ze soms een stil hoekje opzoeken in het huis. En bad ze op haar kinderlijke manier, want dat hoorde moeder soms achter de gesloten deur. Of om een hoek van het vertrek waar ze was. Heere, ik ben zo zondig. En Jamie, mijn broertje, is zo zondig. En moeder is zo zondig. Heere, wil u ons bekeren? Dat kind was op een kinderlijke manier bedroefd over de zonde. En toen ze bedroefd werd over de zonde, nam ze in haar gebeden ook haar vader en haar moeder. En ook haar broertje en haar zusje mee. dat hoort bij de droefheid naar God. Want de droefheid naar God ziet de zonde als een reden om je te verootmoedigen en om je weg te schamen voor de Heer. Dan ga je jezelf als de grootste zondaar zien en je eigen onmogelijkheden als de grootste onmogelijkheden. Maar je begint voor anderen te bidden, vooral voor anderen die misschien de nood van hun hart en de schuld van hun leven helemaal nog niet inzien. Droefheid over de zonde. Ja, het is nodig, gemeente, dat we zo door de Heilige Geest ontdekt worden. En we mogen om die ontdekkende werkingen van de Heilige Geest smeken. Maar er is nog iets waar ik de vinger op zou leggen. Als u die droefheid over de zonde niet kent, bid de Heere. Maar overweeg ook juist het woord van God, wat het woord van de Heere tegen u zegt. En tegen jou zegt. En onderzoek je eigen hart in het licht van het woord. Worstel met dat woord, want wat zegt dat woord? En lees dan maar eens goed wat het woord zegt over onbekeerden. Lees dan maar eens goed wat het woord zegt over een jongen of een meisje die in de naam van de drie-enige God gedoopt is, maar nog steeds onbekeerd is. Indien gij niet gelooft, de toorn Gods blijft op u. Wie niet gelooft, is alreede veroordeeld. Laten we die woorden nog tot ons doordringen. Wegen op ons hart. Of lezen we daar maar gauw overheen. Gauw vergeten. Wegmoffelen, dat is de list van de duivel bij uitstek. Niet eens waarnemen hoor. Niet te veel lezen over zonde en schuld. Niet te veel nadenken over die dingen. Jachten, haasten. Vooral haasten met je werk. In dit computertijdperk. Haast, leef over de zonde heen. Leef zo snel met een bolstaande agenda dat je nergens meer over nadenkt. Totdat. Gemeente, voelen we hoe we in de greep zijn van de dingen die ongeloof heten en onbekeerlijkheid. En hoe nodig het is dat we bidden tot God en mediterend over het woord en ons leven naast de schrift te leggen gaan zoeken. Heere, wie ben ik nou eigenlijk? En hoe is het met mij? O God, leer mij u te kennen. U te vrezen. En echt, dat gaat niet zonder droefheid. Oh, ik weet het, bij de een zal die droefheid dieper gaan dan bij de ander. God heeft zoveel verschillende middelen en omstandigheden die hij gebruikt. Maar ieder die de droefheid naar God leert kennen, komt aan de weet dat hij God kwijt is. Dat hij met God verzoend moet worden. En dat hij een borg voor zijn schuld nodig heeft om behouden te worden. Droefheid naar God. Ja, zegt u, maar dat is toch iets wat je neerdrukt. Dat is toch iets wat geen evangelie is wat wij graag horen. Moet u nog eens even goed luisteren naar wat er staat, zo aan het slot van de tekst. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Kijk, die droefheid naar God, het gevolg daarvan is, de vrucht daarvan is de bekering. Maar niet zomaar de bekering. Nee, dan zegt Paulus met nadruk, dat is nu een bekering waar je nooit berouw over krijgt. Nooit spijt van krijgt. Van de droefheid der wereld krijg je wel spijt. Als je alleen maar geleefd hebt voor deze wereld. En als je zonder te buigen voor God. En zonder je zonde te belijden voor de Heere. En zonder die borg en zaligmaker Jezus Christus aan te roepen. Blijft leven, mijn jongen of meisje, in de kerk. Dan kom je om. En al heb je hier op aarde misschien nog nooit berouw van gehad. Van die keuze van de brede weg. Er komt een moment, laat Paulus hier voelen in deze tekst. Dat die keuze voor de brede weg. Die keuze voor de wereld en voor de droefheid van de wereld. Daar krijg je berouw van. Op de grote dag. En straks voor eeuwig. Begrijpt u het nu? Waarom de Heere Jezus, toen hij Jeruzalem zag liggen, terwijl hij van de Olijfberg afkwam en die prachtige stad zag liggen, zoals het nog een schitterend gezicht is om Jeruzalem te zien als je van de Olijfberg afkomt. En de Heere Jezus zag een stad Jeruzalem zonder droefheid over de zonde. Zonder een roep om genade, zonder een oog voor de zaligmaker. Dat de Heere Jezus Christus bedroefd werd. En dan staat er in de evangelie een woord wat aanduidt dat de Heere Jezus tot in het diepst van zijn hart verbroken werd. Jeruzalem. Jeruzalem, gij die de droefheid naar God niet kent, gij die uw profeten doodt en stenigt degenen die tot u gezonden zijn. Hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikentjes, haar kiekens vergaderd. En zo staat de Heere Jezus Christus telkens wanneer het woord van zijn genade bediend wordt, gemeente, midden in de kerk en midden in de wereld. En hij zegt het tegen jou en tegen u en tegen ons allen zoals we hier zijn. Hoeveel malen heb ik u al bijeen willen vergaderen, heb ik u arm willen maken met mijn armmakende genade, opdat ik armen met de rijkdom van mijn ontferming vervullen zou. Hoeveel malen heb ik u al geroepen tot bekering, heb ik u al gezegd, alleen ken uw ongerechtigheden. Heb ik u gezegd, zoek mijn aangezicht in de nood en in de schuld van uw leven. Wat is het erg, gemeente, als we doorleven zonder de Heere, doorleven zonder de droefheid naar God te kennen. Die Heere Jezus Christus, die telkens in zijn woord nodigt en roept en vermaant en bestraft. Als we hem laten staan. En mag ik het maar eens heel eenvoudig zeggen. Laten praten. Laten praten. Denk aan een oude vrouw. Ze lag op haar ziekbed wat haar sterfbed werd. Dat is nog maar een paar jaar geleden, hoor. Altijd onder de waarheid gezeten. Altijd zo voor het uiterlijk netjes geleefd. Ze was ziek, maar nog goed bij de tijd. Bezoek. U hebt bericht gekregen dat u niet meer beter kan worden. Ja, dominee. Maar ik ben onbekeerd. Maar ze zei het eigenlijk zo makkelijk. Alsof ze bijna trots op was. Ja, zo kun je mensen treffen. Die er trots op zijn dat ze onbekeerd zijn. Komt dat in Urk ook voor? Trots op zijn dat ze degelijk onbekeerd zijn. Niet zo makkelijk nemen hoor. Nee. Degelijk onbekeerd, alsof het een deugd is, alsof ze een lintje verdienen. Ja, dominee, en nou bid ik er wel om, ja, meer kan je niet doen, hè. De Heer moet het schenken, meer kan je niet doen, hè. Zo koud. Zo hard. Nooit aan gedacht. Dat wij met onze eigen gerechtigheid de Heere iedere dag bedroeven. En dat wij met onze degelijkheid onszelf handhaven. Droefheid der wereld. Vrome droefheid der wereld. Genoeg hebben aan een beetje orthodoxie, aan een systeem wat we zelf hebben uitgedacht. Maar het feit dat we onbekeerd waren zijn en blijven, heeft ons nooit verlegen gemaakt. O God, hoe moet het nu? Hoe moet het nu? Gemeente, wat is nodig? Dat we in het licht van dit woord onszelf eerlijk onderzoeken. En arm worden. Schuldig worden. En als u dan niet kan komen, dat u vraagt om die armmakende genade. En om dat ontdekkende licht. Want echt, daar is er één geweest die het nou aan arme zondaren wil leren. Aan mensen bij wie geen sprankeltje geestelijk leven en ontwaken te vinden is, wat nou die droefheid naar God is. Want hij is zelf bedroefd geweest. Bedroefd geweest tot de dood. Bedroefd geweest over de onbekeerlijkheid en de zonde van Jeruzalem. Bedroefd geweest over het feit dat verloren kinderen van Adam zich zo diep in de zonde hadden genesteld en hadden gestoken. En is hij niet bij machten? Hij die voor de zondaren geleden heeft en voor de overtreders gebeden heeft en voor mensen die zichzelf niet kunnen bekeren geleden heeft. Is hij niet bij machte om juist zulke mensen te leren wat de droefheid over de zonde en de waarachtige bekering tot zaligheid is? En kijk, dat is nou iets wat ieder die de Heere vrezen mag, gaat zien. Want die droefheid over de zonde die de waarachtige bekering bewerkt, die is er niet alleen maar aan het begin van het geestelijke leven, maar die wordt ook verdiept wanneer dat geestelijke leven meer geoefend wordt en verder geleid wordt. Nee, niet dat een kind van God alleen maar droefheid kent. Hij kent ook blijdschap. Die blijdschap en die droefheid, leest u het maar na in zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. Die droefheid en die blijdschap, die zijn dooreengevlochten. Die zijn saamgebonden in het leven van Gods kinderen. Maar weet u hoe een kind van God nou steeds meer en steeds dieper gaat zien wie hij is voor God. Als die meer kennis krijgt van God. En meer kennis krijgt van Christus. En weet u waar de droefheid over de zonden het diepst beleefd wordt. Wanneer je je zonde zien mag. En je ongeloof zien mag. En je dwarsheid en je dwaasheid zien mag. In het licht van een bebloede koning. In het licht van Jezus Christus en die gekruisigd. Zoals in dat oude versje, toch? Uit de vorige eeuw. De ouderen kennen het misschien nog. Waar die dichter Huet zegt. Onder de ijzeren nagelpunt. Die uw voeten hield gebonden. Zij een plaats aan mij vergund. Waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij, Heere, de laagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Gemeente, als je mag gaan ontdekken dat Jezus Christus nu hangt aan het hout. Voor de zonde en door de zonde van zo iemand als ik. Dat ik met mijn persoonlijke zonde. Met mijn zonde als vader of als moeder. Met mijn zonde als kind. Met mijn zonde als ambtsdrager. Met mijn zonde als dominee. Zijn kroon heb gevlocht, zijn beker heb gevuld. Dan worden de zonden zo bitter. En dan kun je niet onbekeerd blijven leven. Dan moet er wat veranderen. De droefheid naar God, ook verder in het geestelijke leven. Bewerkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En ook al gaat het dan in het leven van de kinderen van God. Niet buiten de ontdekking om. Niet buiten de droefheid over de zonde om. Toch zeg je als je terug mag kijken. Bij het licht van Gods genade. Ik zou die droefheid over de zonde, dat tere leven van het belijden van mijn schuld, dat de eenzaamheid opzoeken en de Heere aanlopen als een waterstroom, dat bukken voor hem met een verbroken hart niet willen missen. Want al de schatten van deze wereld en al het klatergoud van de zware godsdienst en van de lichte godsdienst zonder God, is niet te vergelijken met het tere leven wat God zoekt en God nodig krijgt. De Heere zelf komt erin mee en wil juist aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing schenken. De genade van de bekering schenken. De deur naar het heil openen. En let u daar nog even op. Dat staat er zo opmerkelijk. De vrucht is de bekering. Dat is de omkeer. Dat is de terugkeer tot God. De terugkeer van de verloren zoon. Bekering tot zaligheid. Zo staat het er. Niet eerst de zaligheid en dan de bekering. Want sommige mensen, ook in onze eigen kringen, zeggen, ja, als ik nou de zaligheid maar zou krijgen, als ik nou maar zou weten dat ik behouden was, dan zou ik me ook wel bekeren. Fout. Dat is geen Bijbelse orde. Bekeert u en gelooft het evangelie en gij zult behouden worden. Ja, maar hoe moet dat dan, bekering en geloof? Dat is toch een geschonken goed? Ja, 100% geschonken goed. Maar nu mag u er juist met uw vragen, met uw schuld, met uw tekort, met uw droefheid, God eerbiedig omsmeken, pleitend op zijn eigen woord, pleitend op zijn eigen toezegging. Heere, wil u het me dan leren? En bekeer u me maar. En leid u me maar. En leer u me maar. Kijk, en juist in de weg van die bekering, waarin ook die droefheid over de zonde ligt, gaat God tranen drogen. Hier op aarde al in beginsel, als het licht voor het eerst of opnieuw door gaat breken. En als God midden in je nood en midden in je schuld zo tot je hart gaat spreken, ziet hier ben ik. Als je de mogelijkheid van behouden worden in Christus gaat ontdekken. Als hij zo nabij komt in het gewaad van zijn woord en het zegt, ziet hier ben ik. Als je misschien door de schaduwen heen een blik mag slaan op zijn zelfgevende en zelfopofferende liefde. Als je in hem de weg mag zien geopend. Maar straks gebeurt dat volkomen. Want dan zal de Heere alle tranen, elke traan, volledig van de ogen afwissen. En geen droefheid, ook geen droefheid over de zonde zal er dan meer zijn. Want eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Gemeente jongelui, zullen we het bij deze Heer en bij deze koning zoeken in de weg van de droefheid naar God en de waarachtige bekering. Amen.